Welkom bij Mijn Duurzame Leven. Deze aflevering heb ik voor het eerst een gast uitgenodigd, Quintijn Hogeboom. Quintijn en ik zijn met elkaar in contact gekomen, zijn elkaar gaan volgen via Twitter nadat ik in 2023 posters heb laten ophangen in Arnhem. Over deze posters aan het einde van de aflevering nog wat meer. Quintijn is lid van werkgroep Voetafdruk Nederland en zit in het bestuur van de faunabescherming. Een mooie combinatie die voor mij een goede reden was om hem uit te nodigen en als gast zijn verhaal te laten doen in mijn podcast. Hier is Quintijn Hogeboom. Welkom bij Mijn Duurzame Leven. Ik zit hier met Quintijn Hogeboom aan tafel. Quintijn, wil je even voorstellen?
Ja, dat wil ik. Ik ben inmiddels gepensioneerd. Ik ben 73 jaar oud. Ik ben wiskundige van oorsprong. En ik zit al een behoorlijke lange tijd in duurzaamheidsgroepen. En onder andere in de werkgroep Voetafdruk Nederland. Dus een werkgroep die zich bezighoudt met de ecologische voetafdruk. Daarnaast ben ik ook actief geweest voor GroenLinks, voor de Club van 10 miljoen, wat tegenwoordig Stichting Overbevolking heet. Dus dat is, we gaan het vandaag ook over de overbevolking hebben. Eigenlijk over de voetafdruk en de overbevolking. En dat is ook een zeer uitgebreid verhaal, dus we gaan kijken hoe dat gaat lukken. Maar wat ik ook leuk vind om te vertellen is dat ik een kleine 10 jaar actief ben voor de faunabescherming. En dat is een stichting die opkomt voor de in het wild levende dieren. En concreet betekent dat heel veel dat het zich uitspreekt tegen de jacht en probeert de jacht te bestrijden. Maar de in het wild levende dieren worden ook bedreigd simpelweg door overbevolking. En dat, ik hoorde toevallig op Vroege Vogels gisteren een stukje over Nigeria. En daar zeiden ze, die bevolking daar die neemt maar toe. En de stukjes land die de bevolking daar allemaal heeft, die stukjes grond, die worden steeds kleiner. En de grond en de hoeveelheid grond die de wilde dieren daar hebben, dat wordt dus ook steeds, dus de stukjes grond worden steeds groter. De oppervlakte voor de landbouwgrond. Maar de stuk grond voor de in het wild levende dieren daar wordt dus steeds kleiner. Dus het is niet alleen de bedreiging van opwarming van de aarde en al dat soort bijkomende problemen. Het is ook dat de in het wild levende dieren worden door de toenemende bevolking van de mens worden ook bedreigd.
Je zegt je bent lid van de werkgroep Voetafdruk Nederland. Wat doet die werkgroep en hoe ben je daarbij gekomen?
Hoe ik daarbij gekomen ben, dat is nog even nadenken. De werkgroep is opgericht door Jan Juffermans. En Jan Juffermans die werkte vroeger bij de Kleine Aarde. Dat is voor allerlei duurzaamheidsactivisten een bekend centrum in Bokstel, dat niet meer als zodanig bestaat. En vanuit de Kleine Aarde heeft Jan Juffermans het begrip voetafdruk vanuit de Verenigde Staten en Zwitserland in Nederland geïntroduceerd en verspreid. En deze werkgroep, waar ik toen lid van ben geworden, rond 2008, had als doelstelling om het begrip voetafdruk groter te laten groeien, bekend te laten worden. En we mogen eigenlijk stellen dat dat in elk geval goed gelukt is, want iedereen praat over de voetafdruk. Het begrip voetafdruk, van het heeft een te grote voetafdruk, een activiteit heeft een te grote voetafdruk, is toch wel zeer wijdverbreid in Nederland en in andere landen.
Toch zijn er mensen die geen idee hebben wat dat nou precies inhoudt, zo'n voetafdruk. Hoe groot is mijn voetafdruk? Hoe groot is de voetafdruk van mijn auto? Kan ik dat zo bekijken?
De voetafdruk, dat is wel een behoorlijk technisch verhaal. Zal ik proberen een beetje uit te leggen hoe dat in elkaar steekt?
Ja.
De voetafdruk berekent eigenlijk hoeveel grond wij gebruiken en hoeveel grond we hebben.
Oké.
Dus als je uitgaat van een duurzame wereld, van een aarde in balans, dan zou je als mensheid, maar ook als individu en alles wat ertussenin zit, zou je niet meer moeten gebruiken dan de grond waar je op leeft of ja, oplevert.
Is het een beetje, ik heb wel eens wat gelezen over Malthus. Die had dat ook helemaal goed berekend, zei hij. En die had op een gegeven moment een berekening gemaakt. Je hebt een bepaald perceel grond, dat levert iets op. En als je met meer mensen op dat stukje grond gaat leven, dan kan die grond dat niet meer aan. Is dat een beetje welke kant ik op moet gaan denken?
Ja, eigenlijk is dat is eigenlijk het basisprincipe van de voetafdruk. Als jij je huis stookt, als jij je huis verstookt in de winter met hout en je hebt 80 bomen op je grondgebied staan en een boom die 80 jaar oud is, kap je om. Daar kun je vervolgens een winter van stoken. Je plant weer een nieuwe boom aan op je eigen grondgebied. Dan ben je wat stoken betreft, ben je duurzaam bezig. Maar om 80 bomen 80 jaar oud te laten worden, moet je wel een flink stuk grondgebied hebben. Dus dat geeft gelijk al aan dat we met erg veel mensen op een erg klein stukje grondgebied zitten om dat waar te maken. En dan heb je het alleen nog maar over je huis verwarmen. Malthus, dat was 1798, dus dat is 1800, dat is ruim 200 jaar geleden, die ging ervan uit dat als wij een steeds grotere bevolking kregen, dat we te weinig voedsel zouden kunnen verbouwen om onszelf te voeden en dat we van ellende, honger en alles zouden gaan sterven. Het punt is dat veel mensen zeggen, ja, dat Malthus is nooit uitgekomen. Dat komt eigenlijk doordat wij rond 1800 de fossiele energierevolutie kregen. Men is steenkool gaan gebruiken, later olie, later gas. En daardoor is ons consumptie ongelooflijk opgepompt tot de huidige niveaus. Maar het probleem is dat dat dus niet duurzaam is. Want de kolen en de olie en het gas zijn op een gegeven moment op. En een probleem wat pas veel later aan de orde is gekomen, zo'n 20, 30 jaar geleden, is dat onze aarde er ook door opwarmt, wat dus ook tot enorme problemen leidt. Dus Malthus ging uit van de duurzame situatie, nog zonder fossiele energie.
En dan bedoel je met duurzaam, zodat we een soort van, we kunnen permanent op die manier ergens blijven wonen.
Ja.
En permanent dus echt eeuwig. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat het dus nu zo misgaat. Want we zijn natuurlijk als bevolking enorm gaan groeien. In 1800 waren we met 1 miljard ongeveer. Toen kwam dus die industriële revolutie. De stoommachine werd uitgevonden. De stoommachine werd efficiënter gemaakt. Daardoor zijn we meer kolen gaan gebruiken. En daardoor is die bevolking explosief gegroeid. Zie ik het zo goed?
Ja, en die ontwikkeling die jij nu noemt, die is eigenlijk 10.000 jaar geleden al begonnen.
Oké, kun je dat uitleggen?
Ongeveer 10.000 jaar geleden werden de jager-verzamelaars, die gingen de landbouw bedrijven. De bevolking groeide. Ze konden met het jagen en verzamelen konden ze niet meer aan hun voedsel komen. En toen gingen ze landbouw ontwikkelen, waardoor de bevolking kon groeien. En iedere keer als de bevolking ging groeien, kwam er armoede. Of er kwam een nieuwe ontwikkeling waardoor ze de bevolking vervolgens nog verder konden laten groeien. Rond het jaar nul, of eigenlijk een aantal eeuwen voor de jaartelling, werd in het Midden-Oosten, in China, een vergelijkbare ontwikkeling. Maar in het Midden-Oosten werden de steden ontwikkeld, kreeg je op die manier een samenballing van bevolking, een groeiende bevolking. En dat ging een tijd goed, maar op een gegeven moment barstte dat ook uit zijn voegen. En zo is er elke keer is er een ontwikkeling geweest en ook vaak een ineenstorting van een bevolking en weer een nieuwe ontwikkeling. En de grootste klapper die er gemaakt is de fossiele energierevolutie in de zeg maar 19e eeuw, die nu in de 20e eeuw en in de 21e eeuw inmiddels tot grote hoogte is opgestuwd, maar niet meer duurzaam is. Want als het olie en het gas en de kolen op zijn, en eigenlijk mogen ze niet op, want het klimaat wordt er te veel door verwarmd, dan zitten we in de problemen.
Ze hebben het in het Engels, in het Amerikaans, hebben ze het over overshoot. Hebben we het over hetzelfde of is dit iets heel anders?
Ja, het voetafdrukmodel kijkt hoeveel wij van de aarde duurzaam kunnen betrekken. Landbouwproducten, hout uit het bos, vis uit de zee, graslanden om vee te laten grazen, waar we dan bijvoorbeeld vlees en melk en mest van kunnen betrekken. Dat is allemaal in principe duurzaam. Maar wat daaraan toegevoegd is, is die fossiele energie. En die fossiele energie past dus eigenlijk niet in het voetafdrukmodel. En om het toch een beetje te laten passen, hebben ze daar een rekentruc voor uitgehaald. Want het gaat niet alleen om de productie die we hebben van al die van landbouwproducten en alles. Het gaat ook om het verwerken van het afval wat daarmee geproduceerd wordt. Dat afval moet weer verwerkt worden. Mm. Kijk nu bijvoorbeeld naar de stikstof in de landbouw. Dat is prachtig, ogenschijnlijk, voor een hogere productie van onze landbouwproducten. Maar dat stikstof en het fosfaat ook zorgt ook voor afval in het afvalwater met een teloorgang van de natuur, het opraken van grondstoffen en dergelijke. Dus het afval is ook een onderdeel van het probleem. Wat was de vraag?
Nee, mijn vraag ging dus over overshoot en of overshoot hetzelfde was als die, als het feit dat we dus met die voetafdruk dat we niet uitkomen. Laat ik het maar zo stellen.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Net zoals met die bomen in dat bos, op je eigen grondgebied. Ja. Maar die CO2 waar we nu mee... Nee, de fossiele energie die we daarmee zitten, die past eigenlijk niet in het voetafdrukmodel. Daar was ik eigenlijk... Wat probeerde ik te vertellen. En dat is nu geregeld door dat het afval van de fossiele energie, dat is dan de CO2-uitstoot, die zorgt voor het allergrootste probleem op deze aarde op dit moment, de opwarming van de aarde. Die CO2, die kan afgevangen worden, die kan opgenomen worden in bossen in principe, in bossen en ook in de zee.
De oceaan neemt ook veel op.
Precies. Ja. En die fictieve opvang van de CO2 in bossen, dat is in de berekening, wordt dat de CO2-voetafdruk.
Okay.
Dus die CO2-voetafdruk, overeenkomend met ons gebruik van fossiele energie, die zorgt voor dat we eigenlijk meer van de aarde gebruiken dan we hebben. We hebben meer bosareaal en zee nodig om die CO2 op te nemen dan er in werkelijkheid is.
En dus ondertussen kappen we veel te veel bos en warmen de oceanen op.
Ja.
Dus we hebben daar inderdaad best wel een probleem.
Daar hebben we een probleem. Maar dat, je kan met een duurzaam model kun je nooit meer verbruiken dan de aarde opbrengt. Dus maar wij in het model van de voetafdruk verbruiken we dus meer dan de aarde kan opbrengen. En dat deel is dus niet duurzaam.
Nee, oké. We horen ondertussen het geknabbel van de honden op de achtergrond. Ja, dat moet ook allemaal gewoon kunnen tijdens het opnemen van zo'n podcast. Je had het over een hoeveelheid mensen die op de planeet past. Je had daar een berekening van. En ik ben dan erg benieuwd, hoe zit dat dan met die berekening? Met hoeveel mensen zouden wij op de planeet uit kunnen komen? Met de consumptie die wij tegenwoordig hebben.
In de tijd van Malthus, 1800, ruim twee eeuwen geleden, leefden er 1 miljard mensen op deze planeet. Dat was vlak voordat de fossiele energie zijn intrede deed. Dus je zou kunnen stellen dat 1 miljard een redelijk duurzaam bevolkingsaantal is.
Okay.
Dus als je dat serieus zou willen nemen, dan zou je er naar moeten streven om van de huidige ruim 8 miljard terug te gaan naar 1 miljard mensen. Nou, dat lijkt natuurlijk een volstrekt onmogelijke opdracht, maar het is wel een aantal om in het achterhoofd te houden.
Oké. Maar hoe gaan we dan terug naar die minder dan die 8 miljard? Want de bevolking groeit immers nog steeds. Ook al is die groei nu minder sterk en maken economen zich enorm zorgen over de krimpende bevolkingsgroei. Het is niet de krimpende bevolking, maar de krimpende bevolkingsgroei waar economen zich zorgen over maken. Hoe gaan wij ooit terug naar een aantal mensen met de consumptie zoals we die nu hebben, hè, want niemand wil iets opgeven. Heb je daar een idee van?
Dat is een hele lastige vraag. Dat zul je begrijpen. Maar ik wil nog even terug naar het voetafdrukmodel.
Oké.
Want het voetafdrukmodel is in feite het product van het aantal mensen dat er op aarde leeft. Ik hou het maar even heel globaal, ook alleen voor Nederland en ook alleen voor een dorp of voor een... Nou, enzovoort. Kun je bekijken, maar doe het even mondiaal. De voetafdruk van de hele aarde is eigenlijk een optelsom van alle individuele voetafdrukken van alle mensen op aarde.
Ruim 8 miljard voetafdrukken.
Ruim 8 miljard voetafdrukken. Nou, dat is natuurlijk niet te berekenen, maar je kunt wel per land of per aarde de gemiddelde voetafdruk per persoon. Die is wel uitgerekend met allerlei statistieken.
Ja, dat zal een groot verschil maken of je nou in arm Afrika leeft of in het rijke Westen waar wij wonen.
Precies. En daarom wordt zo'n rekensom ook gemaakt voor alleen Nederland of alleen Nigeria enzovoort. Maar goed, het gaat even om de gedachte van die berekening. Nou, een vermenigvuldig som, dat is nogal wat. Dan denk je van, je weet 1 plus 1 is 2.
In de meeste gevallen wel.
Dat is een waarheid als een koe. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. 1 keer 1 is ook gelijk aan 1.
Oh ja.
2 plus 2 is 4. 2 keer 2 is ook 4. Maar dan gaat het sneller. 3 plus 3 is 6. En 3 keer 3 is 9. Dus vermenigvuldigen gaat met grotere getallen steeds sneller en steeds sneller. Er zijn mensen die denken dat de totale voetafdruk een optelsom is van de mensen en de voetafdruk per persoon gemiddeld. Maar het is een vermenigvuldiging van het aantal mensen en de gemiddelde voetafdruk per persoon.
Oké.
Dus om niet na te denken over het verkleinen van een aantal mensen en alleen zeggen het is de consumptie, we moeten de consumptie per persoon moeten verminderen, is volstrekt kansloos. Je kan maar op één manier kun je de totale voetafdruk van de mensheid of van Nederland of van het dorpje waar jij woont verminderen. Dat is namelijk door zowel het aantal mensen te verminderen, ernaar te streven dat het aantal mensen kleiner wordt, als dat de gemiddelde consumptie van de mensen kleiner wordt.
Maar ik hoor dus vaak, ik probeer dit ook wel eens aan te halen in gesprekken. En dan wordt er vaak gesteld, ja hallo, als je zo graag het aantal mensen wil verminderen, wanneer ga je zelf? Dat is natuurlijk de grootste onzin die je kunt bedenken. Hoe gaan we het aantal mensen verminderen? Zonder dat er oorlog of andere gekke dingen gaan gebeuren, want ik ben zeer vredelievend.
Zeker, en oorlogen helpen zeker niet. Want na een oorlog komt altijd een geboortegolf, wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar ik dacht eerlijk gezegd in de jaren 70, toen ik met mijn vrouw ook 2 kinderen heb gekregen, dat het probleem was opgelost, want sinds de jaren 60 hebben we de pil. Dus er komt een rem op de bevolkingsgroei, doordat mensen vanzelf die pil gaan slikken, vrouwen dan, en er een rem komt op het aantal kinderen. Maar niks blijkt minder waar te zijn. Nou, misschien wel een beetje. Misschien is de vaart er wel uitgegaan, ook met de pil en ook met de één-kind-politiek in China. Maar bijvoorbeeld ook in India zijn er grote campagnes geweest om meer mensen te steriliseren. Of vooral ook mannen te steriliseren. En dat heeft tot gigantische protesten geleid. Dus dat was een ontwikkeling waar de Amerikaanse regering zich inspande om dat samen met de Indiase regering tot stand te krijgen. En dat is, ja, dat was heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
Maar dat is ook begrijpelijk, omdat het natuurlijk op dat moment dwangmatig was. Het was iets wat van hogerhand was opgelegd. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar nog steeds een flink negatief idee over hebben. Dat je vooral daarom niet over te veel mensen mag praten.
Nou, dat soort discussies, het is ongelooflijk ingewikkeld om daar echt de vinger achter te krijgen. En ik moet zeggen, ik ben er nooit achter gekomen waarom het zo moeilijk is om over dat bevolkingsprobleem te praten. Maar het praten over het aantal kinderen dat iemand krijgt, dat is volstrekt privé. Daar willen wij niet over praten. Daar willen politici niet over praten. Zowel van rechts niet als van links niet. Van links, linkse politici die zeggen van ja, maar dat bevolkingspolitiek, dat is een onderwerp van rechts. Dus linkse politici die willen al helemaal hun vingers daar niet aan branden. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om daar de vinger achter te krijgen.
Je hebt het over die politiek. Stel dat de politiek wel inziet dat ze daar een vinger in zouden kunnen hebben. Ik zit er wat hard op te denken. We hebben nog steeds kinderbijslag. Zouden we daar bijvoorbeeld niet iets mee kunnen doen? Het kinderbijslag lijkt mij een stimulans vanuit de politiek dat we maar moeten gaan groeien. En wat ik ook heel vaak hoor, ja, als we niet groeien, economisch dan wel als bevolking, ja, hoe gaan we dat dan doen met die pensioenen?
Over die kinderbijslag. Een wereld zonder kinderen is ook ondenkbaar. Dus wat dat betreft moeten we ons niet tegen kinderen en kleine gezinnen stellen.
Maar ik ben ook helemaal niet tegen kinderen. Ik hou juist van kinderen. Ja. Daarom maak ik me hier zo sterk voor.
Ja, en ik kan me voorstellen dat zeker in deze tijd het krijgen en opvoeden van kinderen, dat voor veel mensen een kostbare zaak is. Dus dat daar kinderbijslag wordt gegeven om dat te ondersteunen. Er wordt zoveel ondersteund. Maar je zou wel kunnen denken dat het tweede kind, of misschien meer dan twee kinderen, geen kinderbijslag meer zouden moeten krijgen. En dat zou een krachtig teken zijn voor de mensen, een krachtig signaal zijn voor de mensen om hun gezinsgrootte te beperken. Overigens moet je ook concluderen dat het aantal kinderen in Nederland zelf, wat in Nederland geboren wordt, omlaag gaat. En dat daar inmiddels, na zoveel jaren, het probleem niet meer helemaal ligt. Maar dan kom jij op het punt van de pensioenen. Ja. Die pensioenen die moeten betaald worden. En daarvoor moet de economie draaien. Daarvoor moeten mensen binnengehaald worden om de bedrijven te laten draaien. En daarmee haal je meer mensen binnen dan wij binnenslands met onze eigen mensen aan werk kunnen verrichten.
En het land lijkt al zo vol. Het lijkt al zo, ja. Die woningnood die ligt er al niet om. Ik heb het idee dat het elk jaar moeilijker wordt. Mm-hmm. Het kabinet heeft het er nu vorig jaar over gehad dat er 1 miljoen woningen bij moeten komen in 10 jaar tijd. En dan denk ik, ja, en wat doen we dan het 11e jaar? Want die woningnood die blijft alleen maar groter. Elk kind wat nu geboren wordt, wil over 25, 30 jaar weer ook een woning. Dat zullen we toch ergens vandaan moeten halen. Want er sterven wel mensen, maar niet zoveel als dat erbij komen, nou, heb ik het idee.
Wat jij schetst is een vergelijkbaar probleem als het kunnen bekostigen van de pensioenen. Want ook daar is een continue bedrijvigheid, economische bedrijvigheid nodig om geld te verdienen, om door de banken te laten vermeerderen, zodat als jij jouw spaarpot over een aantal jaren gebruikt moet worden om dat weer uit te betalen. Wij leven met Nederland domweg boven onze stand. Wij willen meer, wij hebben meer luxe en wij willen ook meer luxe dan wij met onze eigen arbeid, met ons eigen werk kunnen doen. En daarvoor hebben wij in de... Ik wou eigenlijk zelfs willen stellen dat wij daarmee onze toekomst koloniseren.
Oké. Okay. Hoe bedoel je dat precies?
Wij hebben vanaf de Gouden Eeuw hebben wij Indonesië gekoloniseerd.
Ja, er waren meerdere Europese landen die dus over de hele wereld landen hebben gekoloniseerd.
Precies. Met name Europese landen hebben dat elders in de wereld gedaan.
Ja.
Wij hebben ook in de Suriname en Antillen hebben we gekoloniseerd.
Ja.
Dat was eigenlijk maar een hele kleine kolonie. Dus laten we even het idee van Indonesië pakken. Dat was een windgewest. Daar kwamen producten vandaan die wij heel graag wilden hebben en die wij in Nederland niet konden telen. En daarmee hebben we dus in feite, dat was koloniaal beleid. Wij wilden spullen van elders halen over de rug van de huidige bevolking heen. Omdat wij wilden meer rijkdom hebben dan wat we uit ons eigen land konden vergaren.
Okay.
Dat is vanaf de 17e eeuw is dat zo gegaan.
Mm-hmm.
Wat we nu aan het doen zijn, met de fossiele brandstoffen en ook met steeds meer mensen van buiten naar Nederland halen om als gastarbeider aan het werk te gaan. Die asielzoekers hoeven we er eigenlijk niet om te hebben, want het gros van de migranten, van de immigranten, dat zijn arbeidsmigranten die wij vanaf de jaren 60 heten dat gastarbeiders, naar Nederland hebben gehaald. Die halen wij hierheen om onze economie op te pompen en daarmee koloniseren we eigenlijk de toekomst. Want wij worden steeds drukker bevolkt als Nederland.
Ja.
En omdat wij meer producten willen hebben, meer winst willen hebben, meer welvaart willen hebben en tegelijkertijd meer geld willen hebben om inderdaad ons van onze pensioenen te verzekeren. Dat is geen houdbaar model, want oneindige groei op een eindige planeet is per definitie onmogelijk. Dus wat wij aan het doen zijn, is wij koloniseren onze toekomst. Zoals David van Rijbroek, bekend van de boeken over Congo en het boek Revolutie over Indonesië. Een Belgische publicist, die heeft een prachtige lezing gehouden in Leiden, de Huizinga-lezing een paar jaar geleden. En dat heeft hij genoemd de kolonisering van de toekomst. En die schetsen dit probleem. Wij zijn alles steeds verder aan het oppompen en wij gebruiken daarmee onze toekomst. Want alles wat wij nu niet duurzaam uit de grond halen, dat zit er eigenlijk in. Dat pakken we eigenlijk weg van de toekomst, van onze toekomst.
We leven vandaag wat we morgen nodig hebben.
Precies.
Ja. Ja. Nou, die gedachtegang die kan ik wel volgen. Wat ik dus in Nederland nog steeds niet begrijp, is dat we denken dat we kunnen blijven groeien. De situatie is voorgekomen, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, gehoord heb. Maar op een gegeven moment ging er een groepering naar het kabinet toe. Die wilde dat er meer ruimte kwam voor natuur. En de volgende groepering die er achteraan kwam, die wilde graag dat er meer ruimte kwam voor bebouwing. Dat zijn twee dingen die compleet tegen elkaar in werken. Nederland wordt niet groter. Waarom zien andere mensen, mensen die in de politiek zitten, waarom zien die niet dat het land niet groter is dan wat we hebben? Waarom denken we dat alles mogelijk is in Nederland?
Nederland is natuurlijk al heel lang vol en overvol. Ik denk dat rond 1950 koningin Juliana al in de troonrede heeft gezegd dat Nederland vol is, ten dele overvol. En het wordt alleen nog maar voller.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld in Gelderland, wij wonen allebei in en nabij Gelderland, moeten nog heel veel huizen worden bijgebouwd. En door een geringe hoeveelheid huizen die erbij gebouwd worden, worden de files, bijvoorbeeld op de A12, heel veel versneld groter. Dus dat geeft allemaal congestie. Alle problemen van meer huizen, meer mensen, geeft ook op allerlei plekken congestie.
Dus dat gaat ons op den duur gaat dat ons alleen maar steeds meer geld kosten.
Dat gaat ons veel meer geld en veel meer ellende kosten.
Ja.
En er blijft veel minder ruimte voor de natuur over. Dat is ook nog weer een punt.
Ja.
En daar spelen dus nog steeds dan vat ik een beetje samen, de overconsumptie speelt daarbij een rol. Het aantal mensen wat groeit speelt een rol. En er is nog een hele belangrijke factor bij, namelijk de maatschappij waarin we leven wordt steeds complexer en gaat van zichzelf ook meer steeds meer energie verbruiken. Dat is een heel ingewikkeld, maar stel je bijvoorbeeld voor, je hebt, ik zag het een keertje in Zuid-Holland, je hebt een mooie vaart met mooie graskanten, maar op een gegeven moment dan komt er te veel scheepvaart doorheen. Die graskanten die kalven af en ze moeten betonnen damwanden moeten ze daarin maken om de oevers te beschermen. Ja. Kun je nagaan hoeveel extra energie en materialen dat kost om dat voor elkaar te krijgen? Mm-hmm. Op het moment dat wij wegen over land hebben, dan is dat tot daaraan toe. Maar op het moment dat je er onder de grond moet, dan moet je tunnels gaan bouwen, dan moet je tunnels gaan graven. Ja. Dat geeft een enorme exponentiële groei van energie en materialen om dat aan te leggen. Mm-hmm. Als je een dorp hebt met allemaal laagbouw, op een gegeven moment kom je met die ruimte niet meer uit. Dan ga je de hoogte in, dan krijg je flats. Ja. Dan moet je enorme hoeveelheid staal en cement moet je daarin stoppen om die hoogbouw te bouwen. Dat geeft dus een enorme expansie, vermeerdering van de hoeveelheid energie. Dus de complexer wordende, dichter wordende maatschappij wordt steeds problematischer. Ja, komt het door de consumptie, komt het door de bevolking, het is en blijft gewoon allebei.
Ja, ja, ik denk niet dat je daar een onderscheid in hoeft te maken. En dat je gerust kunt stellen dat meer mensen hebben meer woningen nodig, meer mensen hebben eenvoudig genoeg meer spullen nodig. En ja, dus als je zou gaan krimpen, dan zou je dus steeds minder spullen nodig hebben om datzelfde te onderhouden. En dan krijg je op een gegeven moment zou je zelfs leegstand kunnen krijgen, waardoor we ook geen woningnood meer hebben. Klopt dat een beetje?
Dat zou heel goed kunnen. Ja, zeker.
Ja.
Jij bent, wij kennen elkaar via, nou, we hebben met elkaar contact gelegd in de tijd dat jij een posteractie in Arnhem en omgeving.
Arnhem.
Is speciaal in Arnhem.
Ja.
Daarom dacht ik dat je in Arnhem woonde, maar dat bleek niet zo te zijn.
Ja.
Heb gemaakt.
Mm-hmm.
Kun je nog terughalen wat er precies op die poster stond?
Dat wordt wel heel erg lastig wat daar precies op stond. Ik weet wel waarom ik ermee ben begonnen. Het was een soort. Ja, het ging vooral over. Ik had hem in een hoekje hadden gezet: arm kind. Het ging over de klimaatverandering, opwarmen van de oceanen, de aarde die in de brand stond. En de ouders die bleven maar besluiten om jou op de wereld te zetten. Iets dergelijks stond erop. Die heb ik bedacht omdat ik zag dat. Nee, ik merk dat, dat er zo weinig aandacht is voor het feit dat de kinderen eigenlijk geen toekomst hebben, geen fijne toekomst. Kijk, niemand kan in een glazen bol kijken. Maar we weten allemaal dat de klimaatverandering als een van de oorzaken van overshoot, dat die ervoor zorgt dat de planeet steeds heter wordt. Oceanen worden steeds warmer. De orkanen worden steeds harder. Overstromingen treden steeds vaker op. En toch blijven wij niet begrijpen dat onze kinderen, ik heb zelf geen kinderen, maar dat die generatie die nu weer op de wereld gezet wordt, dat die het straks ontzettend moeilijk gaat krijgen om alleen al aan eten te komen. Om alleen maar, waarschijnlijk wordt het straks buiten zo warm, ik ga een poosje mee, dus ik zie het verschil continu verergeren, ik zie het steeds erger worden, dat die kinderen waarschijnlijk, die later volwassen zijn, waarschijnlijk alleen maar binnen kunnen zitten en daar hun leven zullen moeten leven. Die posters die heb ik dus opgehangen op 30 verschillende plekken in Arnhem. Ik heb ze laten ontwerpen samen met een goede vriendin. En het reclamebedrijf had vergeten om mijn website op die poster te zetten. Waardoor alle reacties telefonisch bij dat reclamebedrijf terechtkwamen. Die hebben vervolgens van sommige mensen zwaar negatieve reacties gekregen. Dat hebben ze allemaal teruggekoppeld naar mij. Ik heb natuurlijk ook een website. Hè. De meeste mensen die deze podcast luisteren weten dat inmiddels wel aardig in balans. Daar had ik normaal gesproken 2 tot 3 bezoekers per dag. In die tijd van die posters heb ik in 2 dagen tijd 6800 bezoekers gehad. Dat was een explosie. Door die doodsbedreigingen die dus naar mij teruggekoppeld zijn, want die zaten er ook tussen, dat was echt, ging helemaal nergens over, heb ik een poosje wat rustig gehouden, maar er zaten nog veel meer positieve reacties tussen. En die hebben mij zo'n boost gegeven, zo'n stimulans gegeven, dat ik nu dus deze podcast aan het opnemen ben, samen met Quintijn.
Kijk, dat is mooi.
Ja, ja. En sindsdien hebben wij via Twitter X, hebben wij op een gegeven moment, jij bent mij gaan volgen. En nou ja, als er dan weer iets gepost werd, dan kwam er wel weer iets positiefs uit voor jou.
Ja.
Ja, en nou ja, zo zit Quintijn nu bij mij dus aan tafel. Ja, want één komt het ander.
Ik zou nog heel lang kunnen doorgaan met alle dingen over de voetafdruk. Maar in iets wat mij verschrikkelijk hard bezighoudt, is dat alle ontwikkelingen van duurzame energie, windenergie, zonnepanelen, stuwmeren, biomassa, waterstof, al dat soort dingen, dat ik daar inmiddels tot de overtuiging ben, mede naar aanleiding van een boek wat jij ook gelezen hebt, dat dat allemaal niet werkt.
Hoe heet dat boek? Bedoelde je Bright Green Lies?
Bright Green Lies, ja, 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 zeker.
Een aanrader voor iedereen die meer wil weten, inclusief bronvermelding, over de onmogelijkheid die wij op de planeet denken voor elkaar te gaan krijgen.
Ja, ja. En daar zit een heel technisch begrip zit daar ook nog bij en dat heet EROI. E-R-O-I.
Dat
staat voor Energy Return on Investment.
En in goed Nederlands.
De energie, als jij een delfstof uit de grond haalt, hoeveel energie heb je nodig om het te winnen en hoeveel energie heb je daarna over om het voor gebruik, benzine voor in je tank.
Oh ja.
Nou, daar zou ik heel graag met jou nog een keer een podcast aan willen wijden.
Nou, ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is voor een volgende podcast. En ik zie dat wij inmiddels op ruim 30 minuten zitten. Eigenlijk wil ik het hier zo'n beetje wel bij laten, Quintijn. Heb jij misschien nog iets wat je heel graag kwijt wil? Heb je een vraag of een opmerking die je misschien aan mij wil stellen of iets aan de luisteraars mee wil geven?
Ik heb nog 1 mooie zin hier op mijn papiertje staan. Als we naar de wolf kijken. De wolf is hot in Nederland, dat weten we allemaal. Er zijn natuurliefhebbers die vinden het geweldig dat de wolf er weer is. En schapenboeren en schapenhouders die haten hem als de pest en die willen ze afschieten, wat gewoon wettelijk gezien niet mag. En ze zeggen, het worden er te veel, die wolven. En ik wil gewoon heel duidelijk stellen dat een roof, een toppredator, een roofdier aan de top van de voedselketen, zoals de wolf, wat wij in feite ook zijn, een toppredator, de wolf reguleert zijn eigen bevolkingsomvang. Hij heeft een territorium wat behoorlijk groot is, wat hij markeert, waarin de wolf leeft met zijn jongen, met zijn en haar jongen uit het eerste jaar en soms ook uit het tweede jaar. Dat worden zo'n 10, 15 dieren met name. En zo'n roedel wordt niet groter en zo'n roedel is dus ook gescheiden van andere roedels. Wolven die dan 1 jaar of 2 jaar oud zijn, die moeten de roedel verlaten.
Mm-hmm.
Die vinden dan een andere roedel of een andere plek waar ze een roedel kunnen stichten. Lukt ze dan niet, dan gaan ze dood. Dan komen ze om in het verkeer of ze komen om bij een andere roedel waar ze worden doodgebeten. Dat klinkt verschrikkelijk hard, maar ze hebben dus een ingebouwd mechanisme waardoor ze altijd met een hele lage bevolkingsdichtheid blijven zitten. En dat is in tegenstelling tot wat de mens heeft gepresteerd, want die lage bevolkingsdichtheid die heeft de mens niet weten te handhaven. Dus wat dat betreft is de wolf biologisch gezien superieur boven de mens.
Wij zouden er nog wat van kunnen leren.
dat doen wij dus. Ja. Ja, ja. Ja.
Nou, Quintijn, heel erg fijn dat je hier vandaag aanwezig wilde zijn. Dankjewel voor je tijd. Ik vond het zeer interessant. En ik stel voor dat wij een nieuwe afspraak gaan maken. Dat doen we buiten de opname om. Om inderdaad het dan te gaan hebben over het onderwerp duurzame energie. Dankjewel, Quintijn.
Oké, graag gedaan.
Heb je wat gehad aan deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Wil je gast zijn in mijn show? Of ken je iemand die dat wil? Laat het me weten. Je kunt mij bereiken via het e-mailadres van de website. Stuur je vraag of opmerking naar info@aardeinbalans.nl. Op de website aardeinbalans.nl vind je meer informatie over deze show, artikelen en de podcasts die ik graag beluister. De muziek die je aan het begin en aan het einde van de podcast hoort, is van Mobi. Deze is licentievrij te verkrijgen via mobigratis.com. Thank you.